De stroom.
Hoe is het om te leven onder dwang? Dat je je dag in dag uit onvrij voelt. In de podcast Nuchter ga ik het gesprek aan met mensen die dit, net als ik, jarenlang hebben ervaren. Gesprekken waarbij we de diepte induiken en onderzoeken wat nuchter zijn betekent. Met deze week als gast Mattie. Ze raakte verslaafd aan benzodiazepine door te vertrouwen op haar psychiater.
Ik dacht dat ik gewoon gek was, dat ik gestoord was. Ik heb meerdere keren ook bij de crisisdienst gezeten met het idee van, nou, het gaat gewoon echt niet goed. Ik heb echt hulp nodig, want ik weet niet wat er aan de hand is en ik kom er niet uit. En ik was gewoon heel erg, ik was op. Ik lig zowel fysiek als mentaal, ik kon niet meer, omdat ik zoveel verschillende soorten pillen kreeg.
We gaan beginnen met een foto nemen. Let op. Zo. En je mag kiezen hoe je op de foto wil.
Oh god.
Je mag gewoon met vol je gezicht erin. Je mag je omdraaien. Je mag een hand voor je gezicht. Je mag alles doen wat je wil.
Oké. Dan ga ik gewoon vol op de foto.
Vol op de foto.
Ja.
Oké. Ik heb op het knopje gedrukt. En de Polaroid-foto komt er van bovenuit.
Okay.
Hij is nu nog wit, zoals je ziet.
Mm-hmm.
Maar aan het eind van het gesprek pakken we hem erbij. En kijken we hoe die geworden is.
Okay.
Je krijgt zelfs dan nog de mogelijkheid om hem opnieuw te nemen. Als je denkt, nou, ik ben toch niet tevreden. Maar nu leg ik hem even met zijn beeltenis naar beneden.
Oké, okay, helemaal goed.
Hoe vind je het om op de foto te gaan?
Het ligt er een beetje aan wat de setting is. Bedoel je in het algemeen of gewoon nu hier op de hoogte te gaan?
Nou ja, jij bent Mattie, je bent 23 jaar oud. Je doet een opleiding om schrijver te worden, maar je bent ook model. Tenminste, je speelt in een reclamefilmpje, dus dan ben je model toch?
Ja.
Of in ieder geval, je komt met je gezicht in de publiciteit om geld mee te verdienen. Dat is volgens mij de definitie van model. Maar in ieder geval, word je gefotografeerd dan wel gefilmd?
Ja. Ja.
Dat is een feit.
Ja, zeker.
Vandaar dat mijn vraag een soort dubbele lading heeft. Mm-hmm. Hoe vind je het om op de foto te gaan?
Ik snap hem, ja. Het is altijd een beetje licht. Kijk, als ik een klus heb, om het even zo te zeggen, dan...
Dat klinkt meteen heel professioneel.
Ja,
als ik een klus heb.
Nee, dan, ik weet niet, dan net zo goed als dat je een sollicitatiegesprek hebt of zo, dan doe je toch een soort masker op en dan... Ja, ben je even niet meer... Of in ieder geval een andere versie van jezelf.
Mm-hmm.
Zodat ik ook professioneel kan blijven en niet ineens heel onzeker word of iets dergelijks. Want ik denk dat iedereen dat wel is. Zeker ook als je dan op de foto moet, dan ben je ook toch een beetje onzeker, denk ik.
Heb je een fotoblik?
Ja, ik denk het wel. Mijn vader zegt altijd, ja, er is ze weer met haar tuck face. Dus dat, ja, ik denk wel dat ik dat een beetje heb. Maar dat doe ik ook een beetje onbewust, hoor. Ik weet niet of dat echt...
Is dat een duck face dan, jouw foto gezien?
Ja, ik denk het. Nee, okay. Ja, liever niet, maar misschien wel. Ja, onbewust.
Ja.
Dat je toch een beetje je kaken aanspant of zo. Ik moet wel oppassen dat ik geen onderkin heb of zoiets.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
Ik ben er wel mee bezig, zeg maar.
Ja. Mijn vader zei vroeger altijd tegen mij, als ik op de foto moest, zei hij, kijk nou even normaal.
Ja, precies.
Dat vond ik dan heel moeilijk om erachter te komen, wat is dan normaal?
Ja, dat heb ik ook als ik dan als ik dan spontane foto moet zijn met vriendinnen of zo, dan kan ik ook moeilijk een soort van ontspannen zijn en het spontaan te laten lijken, omdat ik dan meteen een soort... Ja, boze blik opzet of zo, een soort modellengezicht.
Ja. In dit gesprek, Mattie, gaan we praten over geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Mm-hmm. We komen te praten over, dan moet ik even kijken op mijn blaadje, benzodiazepine.
Ja, benzodiazepine.
Benzodiazepine.
Ja.
Dus daar komen we over te praten en dat in verband met verdoving en ook met het... stoppen daarmee met dat soort middelen en hoe moeilijk dat is. Dat wordt de inhoud van dit gesprek. Waar begint dit gesprek?
Waar begint dit gesprek? Nou ja, ik denk dat het voor mij heel belangrijk is om te vermelden dat ik dit met een goede reden doe. Namelijk dat ik toch wel wat kritiek heb op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. En daarnaast ook denk dat het dat de benzodiazepine vrij onbekende medicijnen zijn in Nederland. Of nou ja, in ieder geval, er is een beetje een taboe op, zowel bij dokters als bij het Nederlandse publiek, zeg maar.
Op dat middel?
Ja, en het is natuurlijk, als we het over verslaving hebben, dan denken mensen vrij snel, alcohol of heroïne of whatever. Maar goed, dit is dus ook een verslaving. Ja.
Wat is het?
Het is een kalmeringsmiddel. En het bestaat al een hele tijd en het werkt ontzettend goed. Dus het werkt heel snel en het wordt ook gezien als een van de best werkende medicatie die er is.
Het is een pilletje.
Ja, het is een pilletje.
Krijg je gewoon op voorschrift van de dokter, krijg je zo'n strip
met
pilletjes.
Ja,
en dan neem je er één.
Ja, daar begint het bij, meestal. Ja, ja.
Het begint bij één.
Ja, zeker. Ja, en vaak is het zo dat als je bijvoorbeeld... Er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld vliegangst of die... die vinden bepaalde situaties heel erg eng. En dan kan je ook bij de huisarts, dan krijg je dan vaak een oxazepam.
Ja.
En dan krijg je er ook vaak maar één of maar twee. Omdat ze erbij zeggen van niet meer dan dat.
Ja. Ja, dat klopt. Want ik heb wel eens themazepam voorgeschreven gekregen bijvoorbeeld. En dan heb je nog diazepam. Dat is volgens mij de allerbekendste. Maar
ja.
Daar werd altijd bij gezegd, niet te veel, want het is verslavend.
Ja, klopt. Ja, je hebt heel veel soorten pammetjes, worden ze ook al genoemd. Omdat ze allemaal eindigen op pam.
Ja.
Ja.
En je hebt ook heel veel soorten pinnetjes. Want ik heb ook wel eens een pinnetje voorgeschreven gekregen.
Ja. Pinnetjes en pammetjes.
Ja, precies.
Ja, je hebt van alles. Ja. Ja.
Maar benzodiazepine, je zegt het bestaat al heel lang. Mm-hmm. Is het een antidepressivum?
Nee.
Een angstremmer?
Ja, het is een angstremmer.
Een angstremmer.
Ja, je hebt een aantal soorten. Ik ben trouwens geen arts, hoor, dus ik ben niet te vast.
Nee, nee, nee.
Dit is wat ik erover weet.
Ja.
Maar je hebt een aantal soorten. Je hebt hypnotica en je hebt... ik weet niet de precieze benamingen allemaal ervoor. Nee. Maar je hebt bepaalde pammetjes die werken heel goed voor insomnia, dus voor slapeloosheid. En je hebt ook bepaalde pammetjes en die werken dan weer heel goed op nervositeit en angst. En je hebt ook weer bepaalde pammetjes en die werken heel erg spierverslappend.
Ja, en dat is deze. Dit is een spierverslappende.
Ja, ze werken eigenlijk op alle drie heel goed, zeg maar. Maar de ene werkt wat meer op het ene en de ander werkt wat meer op het ander.
En toen ik net vroeg waar begint dit gesprek, dan is mijn vraag eigenlijk natuurlijk waar begint het gebruik van dergelijke middelen? Waar vindt dat zijn oorsprong?
Het begint eigenlijk al heel vroeg bij mij. Het heeft zijn oorsprong, toen ik 14 was.
Mm-hmm.
Ja, toen ze begonnen.
9 jaar geleden.
Ja. Ja. Ja, klopt.
En hoe kwam dat?
Waar begint dat? Ja, het begint nog eerder eigenlijk. Mijn hele reis door de psychiatrie. Ja.
We beginnen gewoon bij het begin, bij jouw reis.
Ik ben nog niet om mijn 9e begonnen met medicatie. Maar om mijn 9e kreeg mijn moeder een heel zwaar ongeluk. En daarna ben ik...
Verkeersongeluk bedoel je?
Het is eigenlijk een heel erg stom ongeluk geweest. Zij is van haar fiets afgevallen op een stoepje met haar hoofd.
Oh.
En daar ondervindt ze nu nog steeds de gevolgen van. Dus, en daarna werd ik heel angstig als kind. Ja, ik was sowieso al een heel bewust kind, om het maar even zo te noemen. Mm-hmm. Omdat ik heel bewust was van mijn omgeving. Maar ik denk dat ik heel vroeg al een soort van... heel vroeg al geconfronteerd werd met het feit dat er dus mensen kunnen overlijden en dat er dus ongelukken kunnen gebeuren. Want ik denk dat je dat wat later beseft als kind. En toen werd ik heel angstig. Vooral heel angstig voor de dood. Dat ik dacht van, ik kan niet meer op mijn rug slapen met mijn armen over me heen, want zo lig je ook in de kist. En toen ben ik gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis.
Op je 9e ook.
Ja, ja. Dat is heel raar hoor.
Oh, ja.
Dat is wel heel vroeg.
Ja.
En Nou ja, daar heb ik dan therapie voor gehad en bij een kinderpsycholoog. En daarna ging het eigenlijk wel weer heel erg goed met me. En mocht ik naar de middelbare school. En toen was ik gewoon een normale puber, zeg maar. Maar ik kon ook echt mijn eigen plekje op de middelbare school kon ik niet zo vinden. Ik voelde me heel erg anders en alleen. En toen op mijn 14e kreeg mijn vader een ongeluk.
Was dat ook weer iets in het verkeer?
Ja, ook weer iets in het verkeer. Hij is van het fietspad afgereden en toen is hij overreden. Toen heeft hij een hele tijd ook in het ziekenhuis gelegen en heel veel operaties gehad. En ook heel lang op de intensive care gelegen.
En hoe kwam dat hij van het fietspad afreed?
Ik weet het eerlijk gezegd niet precies meer. Moet ook zeggen dat het voor mij zijn het vooral verhalen die ik van anderen heb gehoord. Omdat die periode voor mij ook een beetje een soort gat is. Maar hij fietste over een kruising. En die kruising, het fietspad liep rechtdoor. En toen was er een auto en die wilde afslaan. En toen is hij zo van zijn fiets afgereden.
Zo?
Ja. Ja.
En dat was dus nog een wat heftigere impact dan bij je moeder?
Ja.
Of was bij je moeder ook zo heftig?
Nee, ja, bij mijn moeder was het ook zo heftig. Oh, mijn moeder die heeft een hersenkneuzing, noemen ze dat.
Oh, ja.
Dus een stuk van haar hersenen die werkt niet meer goed. Ze heeft bijvoorbeeld ook geen smaak en geen reuk en heel weinig energie en dingen tegelijkertijd doen, zoals bijvoorbeeld koken. Dat gaat eigenlijk moeizaam. Het gaat wel, maar het gaat altijd heel veel mis. En soms vind je ineens sleutels in de koelkast, dat soort dingen.
Oh, ja, ja, ja.
Dus die, en die blijft daar ook de hele leven last van hebben. Mijn vader die heeft allemaal ijzer in zijn been zitten ondertussen. Gelukkig leven ze nog allebei, ja. Dat is heel fijn.
God.
Beide ouders zijn wel een tijd eigenlijk afwezig geweest. En in de tijd dat je dan al zo zoekende bent als puber, dan voel je je helemaal heel erg eenzaam.
En als de een wegviel, nam de andere het dan over?
Nou ja, dat konden ze op dat moment allebei niet, want mijn moeder was nog heel erg aan het revalideren. En mijn vader die lag of in het ziekenhuis of was ook aan het revalideren. Dus ik weet nog wel dat we ook...
Maar toen je moeder wegviel, was je vader nog fit op zich?
Ja. Dus mijn vader heeft het ook wel heel erg overgenomen.
Ja.
Toen ik 9 was, vanaf mijn 9e, heeft mijn vader het ook wel heel erg overgenomen.
Ja,
ja. Ja zeker.
Maar omgekeerd ging dat niet, omdat je moeder dat niet kon op dat moment?
Nee, zeker niet. Nee, dus we kregen ook wel maaltijden thuis gewoon heel veel hulp thuis.
Mm-hmm.
En mijn ouders zijn allebei wel een beetje... koppige mensen. Dat heb ik trouwens overgenomen.
Okay.
Maar ze wilden dus het liefst eigenlijk ook geen zo min mogelijk hulp buitenaf. Omdat het gewoon ook een beetje een mentaliteit van... Ja, we lossen het zelf wel op.
Ja.
Dus. En
hoe was dat voor jou om op je 14e te maken te hebben met een ongeluk van een van je ouders? Ik bedoel, bij de eerste, dat beide ouders overkomt, is natuurlijk een soort van bizarre...
Ja, dat verzin je niet. Nee.
Dat verzin je niet, nee.
Nee.
Je bent ook schrijver in opleiding, zeg maar. Mm-hmm. En op het moment dat je dit als plot bedenkt, zegt iemand, nou, dat lijkt me een beetje te onwaarschijnlijk.
Ja, precies. Ja, of het is een beetje cliché of zo, of een beetje filmisch of zo. Ja, nee. Wat ik zei, ik weet niet zo heel erg veel meer van die periode. Omdat ik heb een soort van copingmechanisme. Mezelf een soort copingmechanisme aangeleerd. Dat ik in een overlevingsmodus ga. Dus het enige wat ik gedaan heb, is eigenlijk geprobeerd om te manoeuvreren in deze maatschappij. En verder te komen in de hoop dat ik me dan beter zou gaan voelen en minder eenzaam zou gaan voelen.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat kan ik.
Wat fijn.
Ja, ik was 14, dus ik was nogal heel erg jong, maar was me wel dus al heel erg bewust, want dat was ik al een paar jaar, van alles wat er gebeurde en ook van wat er op andere delen van de wereld gebeurde. toen ben ik, ja, toen kreeg ik een mijn coping was dus een soort overlevingsmodus. En mijn andere coping was angst. Dus nou ja, ik werd eigenlijk gewoon heel, heel erg angstig. En dit keer niet meer voor de dood of voor ongelukken. Maar ik durfde eigenlijk, ja, ik durfde niet meer naar school of naar. Het begon eigenlijk met het openbaar vervoer. Dat was het allermoeilijkst. En ja, ik moest met het openbaar vervoer om naar school te gaan. En ik was ook heel erg bang voor overgeven. Omdat mijn paniekaanvallen, die koppelde ik heel erg aan overgeven. Omdat je dan heel erg het gevoel hebt dat je over moet geven. Of dat je moet flauwvallen. Of heel erg de lichamelijke reacties. Dus daar werd ik heel erg bang voor. Dus dacht ik, heel slim. Mm-hmm. Als ik niet meer eet, kan ik ook niet overgeven. Dus het ging van kwaad tot erger. Tot ik eigenlijk, ik denk dat ik 38 kilo woog op het laatst. Toen kon gewoon niet meer. Dus toen had ik wel wat intensievere hulp nodig dan de hulp die ik kreeg. Want ik ging wel één keer per week naar therapie. Mm-hmm. Maar dat was niet genoeg. Dus toen, ja.
Maar werd dat, want je zat in een constellatie waarin het motto was, we lossen het zelf op.
Mm-hmm. Ja.
Maar jij weegt dan nog maar 38 kilo.
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Nee, dat kan niet. Je kan het niet meer zelf oplossen. En ook op het moment dat je zo weinig weegt, dan dat stresssysteem van je lichaam, dat slaat helemaal op hol. En je lichaam heeft gewoon energie nodig. Je lichaam heeft gewoon voeding nodig. Dus ik kon niet zoveel meer, nee. Ik denk dat mijn moeder is volgens mij ook nog wel echt heel erg bang geweest. Dat ze dacht van, oh nou, dit gaat een keer mis. Dit kan niet goed aflopen. En dan voornamelijk omdat mijn fysieke, mijn gestel er ook zo slecht aan toe was. Zeg maar.
Ja. Was dat, bood het niet eten dan bijvoorbeeld wel veiligheid? Of was dat ook niet?
Nee, ja, niet per se veiligheid, maar wel controle. En
maar had je een veilige plek? Of had je iets veiligs in je leven op dat moment?
Ja, daar vraag je iets. Had ik dat? Nou, als ik er zo aan terugdenk, niet. Nee, niet dat ik weet. Ja, ik ging gewoon maar door en ik zat de dagen eigenlijk uit. En dat is wat ik vooral deed.
Ja.
Ja.
Je zei van, ik had eens in de week dan wel een hulpverlener, maar dat mm-hmm. was niet genoeg.
Nee.
Dus wat kwam erbij?
Ik ben toen in het AMC, heb je een speciale afdeling voor kinderen.
AMC in Amsterdam,
ja,
het ziekenhuis.
AMC in Amsterdam, ja. Daar heb je de bascule, heet dat?
Ja, ken ik. Ja.
En,
dat is voor geestelijke, of hoe noem je dat, ja. Geestelijke problemen, toch?
Ja, ja. Ja. En volgens mij is dat speciaal voor kinderen en jongeren.
Ja, precies.
En daar ben ik toen in dagbehandeling gegaan. En toen moest ik wel stoppen met school. En ik was heel erg ambitieus. Ik wilde heel, heel, heel graag mijn VWO afmaken. Oh, ja. Dus dat vond ik heel lastig. Omdat ik dan weer anders werkte dan de anderen. En ik wilde gewoon heel graag hetzelfde zijn eigenlijk. Omdat ik denk dat dat ook, dat was misschien de veiligheid die ik een beetje zocht.
Je wilde hetzelfde zijn als je klasgenoten.
Ja, ja, zeker. Mm-hmm. Ja.
Maar heel even nog, voordat we dan over die therapie gaan praten, die dagtherapie. Ja. Maar ik bedoel, je woog 38 kilo, dus ja. Moest je niet eerst ook aansterken om dat te kunnen?
Ja, ja, okay. Zeker. Dus ik heb eerst ook een paar maanden onder behandeling van een diëtist.
Ja. Mm-hmm.
Want ze hebben wel ook eisen, omdat je die therapie wel aan moet kunnen. Hebben ze ook eisen voor hoeveel je moet wegen. Dat klinkt een beetje klinisch, maar je moet wel de therapie aankunnen.
Ja.
Ja.
En kon je wel weer een beetje eten dan?
Dat was ook deels wat me op die therapie wel heel erg is aangeleerd. Ik kreeg wel ook een soort van flesjes, van drinkvoeding. En dat is dan, dat is dan een hele maaltijd in een flesje. Nee. Dat is echt ontzettend goor. Maar het is wel, het helpt wel. Omdat ik dan, ik kon het makkelijker, dat kon ik drinken. Daar hoefde ik niet op te kauwen of iets dergelijks.
Ja.
Dus op die manier ben ik langzamerhand wel een paar kilo aangekomen.
En ontstaat er dan, sorry dat ik een beetje op inzoom hoor, maar nee, ontstaat er dan paniek als je aankomt?
Nee, het was nooit een iets. Dat had nooit te maken met mijn uiterlijk. Dus het was nooit, ik had nooit het gevoel van oh, ik ben te dik of ik moet afvallen. Het had gewoon puur en alleen met die controle te maken. Ja.
Okay. Kun je iets vertellen over de dagtherapie?
Ja, dat was een hele andere wereld. Dat is wel een hele bijzondere plek. Ik zat dan in een groep. En ik zat dan wel in een groep speciaal voor jongeren met angstproblematiek. Maar ik zat bijvoorbeeld ook met een jonge jongen. En die had angstproblematiek in combinatie met agressieproblematiek. Dus dat was behoorlijk intensief af en toe. En er gebeurde natuurlijk op zo'n locatie, in zo'n gebouw, er gebeurt zoveel. Er is zoveel, er zijn zoveel prikkels en zoveel mensen en zoveel mensen met verschillende problemen eigenlijk.
Kreeg je toen ook medicatie?
Ja, toen kreeg ik inderdaad medicatie.
Was
ja.
dat al de benzodiazepine?
Nee, gelukkig niet. Nee.
Ik spreek hem nu goed uit.
Hè? Ja, zeker. Ik heb goed. Ja, nee, toen kreeg ik antidepressiva.
Oké.
En dat is dat heeft toen heel goed geholpen. Om wat straatvrees aan te pakken en om wat rustiger te worden en wat minder schommelingen in mijn emoties te hebben, om het wat meer af te vlakken. En dus dat was voor mij eigenlijk wel heel prettig. Ik was wel heel jong hoor. Dus het is niet iets waar ik per se voorstander ben, dat ik denk, nou, je moet maar allemaal medicijnen in jonge mensen proppen. Maar voor mij was dat toen wel, heeft het wel heel veel uitgemaakt, zeg maar.
Want betekent dat dan dat je bijvoorbeeld wel het OV in durfde met die antidepressiva achter de kiezen?
Die behandeling was heel erg gericht op zo snel mogelijk weer functioneren in de maatschappij.
Mm-hmm.
Dus kreeg ik exposure therapie, zoals dat heet.
Blootstelling.
Ja, dus dan ga je eigenlijk, dat is echt vreselijk. Maar dan moet je dus eigenlijk heel erg tegen je eigen gevoel in eigenlijk allerlei dingen doen die je doodeng vindt. Dus zo ook, wel in stapjes, dus je doet het wel langzaam. Maar dus je gaat dan bijvoorbeeld, ik ging dan bijvoorbeeld één halte met het openbaar vervoer of één halte met de metro. En dat breidde zich dan langzaam uit tot het beter ging.
Mm-hmm.
Ja.
Hm.
Ja.
Hoe ging het toen verder? Want we gaan natuurlijk af als een soort punt in de verte op die benzodiazepine. Maar wanneer komt die in beeld?
Die is nog niet heel erg lang.
We zijn nu 14 jaar, nu je dit vertelde.
Ja,
je bent nu 23, dat zijn 9 jaar tussen.
Ja, nee, ja, dat klopt.
Dus in die dagtherapie heb je daar angst door middel van exposure therapie handelbaar kunnen maken?
Ja.
Kan ik dat zo concluderen?
Ja, zeker. Ja. Ja, dus
eerst dat, één halte met het OV, dan meerdere haltes.
Ja, zeker. Ja, ging dus langzaam weer het was een hele apart, een soort eilandje in een heel geborgen eilandje afgesloten van de boze buitenwereld. En ging dan langzamerhand, ging dan weer steeds meer de boze buitenwereld in.
Hmm.
Ja.
Opleiding in de middelbare school had je onderbroken hiervoor?
Ja.
Of hè? Daar was je mee gestopt?
Ja, klopt.
Ben je daar toen weer mee begonnen op een gegeven moment? Of hoe is het verder gegaan?
Dat wilde ik wel heel erg graag. En ik heb het ook een jaar geprobeerd. Maar toen kwam eigenlijk de problematiek weer deels terug. Mede omdat er dus weer van alles gebeurde om me heen. Heel veel, twee mensen uiteindelijk van de groep die ik kende. Die hebben zichzelf van het leven beroofd, dus die zijn overleden. En ik had nog steeds zoveel moeite met mijn plekje vinden. En zeker tussen, ik was inmiddels dus al twee keer blijven zitten, omdat ik dus er even tussenuit was geweest. Dus kwam ik ook nog met een stuk jongere mensen in de klas. En toen ben ik nog van middelbare school gewisseld.
Hm.
Dus er waren van allerlei dingen weer gaande. En ja, dat heeft er toch voor gezorgd dat ik uiteindelijk toch weer in een andere therapie beland ben. En wederom weer in de GGZ en wederom weer gebrand op verder gaan en zo snel mogelijk weer op poten terechtkomen. Terwijl ik eigenlijk achteraf gezien denk ik heel veel behoefte had aan toch proberen om al die nare gebeurtenissen met ongelukken en overlijdens om dat te verwerken. Maar dat heb ik dus nooit kunnen doen, waardoor ik dus denk ik ook steeds weer terugviel.
Alles was er eigenlijk op gebrand om je zo snel mogelijk weer in de molen te krijgen.
Ja, en ik denk ook wel dat dat goed is. Want ik weet ook niet in hoeverre je een jong iemand heel erg diep in zijn gevoel kan laten duiken om die trauma's te verwerken. Dat weet ik ook niet of dat echt kan en of dat ook effectief is. Maar dat had misschien wel wat meer gemoeten. Omdat je kan wel constant dwars door die angst heen stormen, zodat ik wel weer wat meer zelfvertrouwen krijg en de openbare ruimte weer indurf. Maar ja, er zit natuurlijk een stukje wat achterblijft.
Mm-hmm.
Dus,
en wat is dat wat achterblijft?
Daar ben ik nog niet zo over uit eigenlijk. Maar ik denk wel dat er nog iets zit wat toch verwerkt moet worden op de een of andere manier. Ja.
Want je zegt van, op het moment dat mensen wegvallen, ontstaat er een soort, ontstaat er angst voor de dood, zeg maar. Maar wat ik me dan afvraag, is of de dood ook echt de angst is, snap je?
Nee, dat is het niet. Het is inmiddels al zo vervormd eigenlijk, dat ik niet eens meer bezig ben met mijn eigen gedachten. Het is meer dat, en dat was het toen ook al, dat je zo bezig bent met controle houden over je lichaam en constant bezig bent met, ik mag niet misselijk zijn, of ik mag niet moe zijn, of ik mag niet, vooral dat, ik mag niet, heel veel, ik mag niet.
Yeah.
En dat was ook een beetje het probleem. Ik kon niet meer, of ik kan dat nog steeds niet zo heel erg goed bij mijn eigen gevoel. En dat vertaalt zich dan vervolgens meteen in lichamelijk ongemak, dus vervelende kwaaltjes.
Mm-hmm.
Ja.
En op het moment dat twee mensen van die groep uit het leven stappen, mm-hmm. kan je dan op dat moment bij je gevoel of registreer je het dan meer? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Nee,
komt dat binnen? Of?
Nee, helemaal niet. Nee, en je bent ook alleen maar bezig met, zij hebben het niet overleefd. Dat was waar ik vooral mee bezig was. Dat ik bang was, ik kom hier nooit meer uit. En dit is iets wat voor altijd zo blijft.
Het is een beetje alsof je met een peloton in de jungle een oorlog uitvecht. En dan twee komen er niet terug.
Ja, in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Je bent wel echt tegen iets aan het vechten natuurlijk.
Mm. Ja. 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 Je probeert dan weer aan te haken op school. Op een gegeven moment ga je dan toch weer in therapie.
Ja. En dat heeft me ook wel heel erg goed gedaan hoor. Want uiteindelijk was ik een jaar of 18 en toen stond ik wel gewoon heel stabiel eigenlijk op twee benen. En toen ben ik gaan werken en ben ik op mezelf gaan wonen. En heb ik eigenlijk van alles opgepakt. En ik kwam een beetje in de kunstwereld terecht. Mm-hmm. En ik kon wat modellenklusjes doen of wat. Ik werkte in een vintage winkel en ik ontdekte eigenlijk heel veel dingen die ik heel leuk en mooi vond. En ik haalde mijn rijbewijs, dus de deur ging echt wel een wereld voor me open. En tot ik op een gegeven moment dacht van, ik wil eigenlijk wel heel graag weer studeren. En toen heb ik me eigenlijk in een soort opwelling aangemeld voor de kunstacademie dan. En met het idee van, ik word toch niet aangenomen, want er melden zich zoveel mensen aan. Dat hoeft allemaal niet, daar hoef ik me niet druk over te maken. Nou ja, toch wel. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk en heel mooi.
Ja.
Maar
je had je middelbare school niet afgemaakt.
Nee, klopt. Dus ik moest een 21-plus toets doen. En dan,
dus een toets om te kijken of je het kan.
Dan gaan ze gewoon kijken. Ja, dat is een soort IQ-meting. En dan kijken ze op bepaalde aspecten van wat je nodig hebt voor de opleiding. Of je daar genoeg of je daar genoeg van hebt, zeg maar. Ja.
En dat had je?
Dat had ik, ja. Ja. Ja, dat was wel heel mooi. Ja, ruimtelijk inzicht had ik niet, maar taal, ik was wel heel taalkundig, dus dat zat goed. Hm. Dus toen mocht ik beginnen. En toen had ik ook echt het idee van, oh, nu gaat het leven ook voor mij een beetje beginnen. En
had je niet, omdat je dan ook weer in een klas komt?
Ja, en dat vond ik ook heel erg spannend.
Ja.
En zeker omdat ik dus een gat had van, was het 8 jaar geen studie. Of school, of iets wat erop lijkt. Maar ik merkte heel snel dat ik wel vrij snel aansluiting vond. En ik maakte wel heel veel vrienden. En nou ja, dat ging allemaal eigenlijk, liep het zoals het hoort.
Op rolletjes.
Ja, maar niet zoals het hoort, want ik weet niet hoe het hoort.
Nee, je weet niet hoe het
hoort. Nee, hoe hoort het eigenlijk? Nee, geen idee.
Nee.
Maar dus dat was allemaal... dat ging zo goed dat ik dacht, nou, ik wil eigenlijk wel van die antidepressiva af.
Mm-hmm. Want dat vlakt de dalen af,
ja,
maar ook de toppen.
Ja, zeker.
Dus je blijft een beetje at the middle of the road.
Ja.
En je wilde eigenlijk wel weer die uiterste ook voelen, zeg maar.
Ja.
Je wilde die vervlakking af.
Ja, en ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed meer wat het nou precies met me deed. En ik was inmiddels gewoon, ja, volwassen, soort van.
Mm-hmm.
En ik had het, ik heb het dus mijn hele, vanaf mijn 14e al geslikt. Dus ik had zoiets van, ja, ik heb echt geen idee wat het nu nog voor mij doet. En ik was af en toe heel moe en af en toe misselijk. Dus ik dacht, ja, nou, ik wil eigenlijk heel graag proberen om te kijken hoe dat is zonder die medicatie. Dat had ik niet moeten doen.
Oh, want dat ben je toen gewoon gaan doen?
Nee. Oh, ik heb wel. Nee, ik ben niet zomaar. Nee. Dat is ook absoluut niet. Dat mag absoluut niet.
Nee.
Dus ik heb wel weer een psychiater gezocht.
Ja.
En met die psychiater, dan gaan ze ook meten van in je bloed kunnen ze dan kijken wat voor spiegel je nog aan die stof in je bloed hebt zitten. Waardoor ze dus kunnen zien hoeveel het nog.
Welke stof?
Aan die en de stof die je slikt, zeg maar, aan de medicatie.
Ja.
Dus ze kunnen dan zien als er een bepaalde dat is moeilijk uit te leggen, maar ja, als je een bepaalde spiegel in je bloed hebt van die medicatie, dan kunnen ze dus zien of het nog überhaupt wat doet. En bij mij was die spiegel zo laag dat die zei van, nou ja, daar kan je gewoon mee stoppen. Dit slaat nergens op, zeg maar.
Het heeft geen effect. Je kan
ja, precies. Het heeft alleen maar negatieve effecten. Dus je hebt eigenlijk alleen maar bijwerkingen. En
niet de benefits.
Nee, precies. Dus dat, toen dacht ik, nou, dat is wel heel erg mooi. En toen hebben we het ook meteen eigenlijk over mijn concentratieproblemen en die vermoeidheid gehad. En toen dacht mijn psychiater van, nou, dan kan ik er wel proberen om aan de ADHD-medicatie te zetten. Dus dat ging ik ook slikken.
Want had je ook een ADHD-diagnose?
Nee, die had ik nog niet.
Nog niet? Die heb je nu wel?
Ja, die heb ik nu wel.
Okay.
Maar die had ik toen nog helemaal niet. Dus, maar hij hield niet zo van de hokjes. En in de eerste instantie vond ik dat heel erg prettig. Omdat ik dacht, ja, ik heb al zoveel plakketjes op mijn voorhoofd gekregen. Dus ik vind het eigenlijk heel fijn dat hij niet... dat hij mij niet zo in een hokje stopt.
Maar even voor de duidelijkheid, de antidepressiva stopten.
Ja, heel
lang. En de ADHD-medicatie starten.
Ja,
dat
maar
was de...
je kan natuurlijk niet zomaar stoppen met antidepressiva. Dat moet je heel langzaam afbouwen. Dus dat ging ik doen. En ondertussen begon ik dus ook met Ritalin.
Ritalin,
dus
ja.
Voor ADHD.
Ja.
Ja, maar ik had dus kennelijk een heel ingewikkeld... een hele
metabolisch systeem.
Ja, dus ik had aan de ene kant dat ik een systeem wat heel snel werkte, en aan de andere kant dat ik een systeem wat heel langzaam werkte. Dus was het heel erg zoeken naar, naar een goed middel wat goed in mijn lichaam bleef zitten. Om het maar,
En dat hele, die hele zoektocht naar het juiste antidepressivum weer, zeg maar,
ja,
vond nog steeds plaats terwijl je die ADHD-medicatie...
Ja, dat was ernaast, zeg
ja,
maar.
Dat waren gewoon twee paden tegelijk.
Ja. Ja. Ja, ja.
En dat veroorzaakte ook wel nervositeit.
Ja, zeker. Ja, ja. En achteraf
en
gezien
hoe,
dan...
Sorry dat ik je onderbreek, maar ja, hoe ben je dan gegaan van paniekaanvalletjes naar paniekaanvallen?
Nou ja, het is gewoon... op een moment dat je dus zoveel verschillende soorten medicatie aan het proberen bent. En het was af en toe dat ik er maar 2 weken iets probeerde. En dat ik er toen alweer mee mocht stoppen. En Het was allemaal heel... ik kan me gewoon niet zo goed voorstellen dat dat goed is voor een lichaam. Om constant allerlei soorten chemische middelen in je lichaam te stoppen. En er dan weer mee te stoppen. Dus ik ging me niet heel erg lekker voelen op een gegeven moment. En dat was ook de reden dat mijn psychiater zoiets had van... Nou ja, om deze periode dat je zoekende bent door te komen... kunnen we je wel een middel geven om het wat makkelijker te maken. Om te zorgen dat je wat rustiger bent.
En dat was benzodiazepine?
Ja, toen begon het met een oxazepam. En daar kreeg ik er dan één van per dag bij nog.
Naast het antidepressivum en het ADHD-medicijn.
Ja. Dus daar kreeg ik nog een...
Dus dan bewandelen we 3 paden?
Ja.
Okay.
Ja. En ondertussen had ik al een stuk of, denk 10 verschillende antidepressivums geprobeerd. En ook
zullen
dus...
eens heel even een moment nemen om daarop te reflecteren?
Ja.
Los van de uiteindelijke loop van het verhaal die je straks tot slot gaat vertellen. Maar hoe zou je dit betitelen, deze manier van doen? Zo van met zoveel verschillende medicaties voor zoveel verschillende dingen. Wat is je opinie hierover, je mening hierover?
Ja, ik denk wel dat, wat ik eerder eigenlijk ook al zei, dat medicatie wel echt een aanvulling kan zijn. En ik denk ook dat het heel erg kan helpen voor mensen. Maar dit was natuurlijk... Dit is natuurlijk van geen enkele kant okay om op deze manier... het voelde me bijna een beetje een proefkonijntje. Dat er niet meer gekeken werd naar mij als persoon. En het waren ook gesprekken waarin... En die gesprekken duurden dan 10 minuten. En hij ging dan een vragenlijst af waarin er dan gevraagd werd van... Nou ja, slaap je goed, eet je goed, sport je wel eens? En ik had af en toe ook heel veel behoefte om gewoon te vertellen van... Ik heb last hiervan. En ik heb gewoon een vrij vertellen van waar ik mee zat. En daar, al was het alleen maar geknik wat ik terugkreeg van mijn psychiater... dan was het al fijn geweest. Maar ik kreeg nu vooral gewoon... Oké, dit werkt niet, dus we gaan iets anders proberen.
Ja. Toen ik een tijdje slaapproblemen had, kreeg ik met een vrij schrikbarend gemak ook iets met pine op het eind, maar iets van miazepine of zoiets was het.
Mirtazepine?
Dat was hem, ja. Mirtazepine. Daar slikte ik er één van.
Yeah.
En de volgende dag zat ik met iemand te praten. En had ik het idee dat ik naar ons zat te kijken terwijl we aan het praten waren.
Yeah.
En toen werd ik helemaal gek.
Ja.
En toen dacht ik, dit wil ik niet hebben.
Nee.
De reden waarom ik dat aansnij is... geven we in Nederland te makkelijk medicatie aan mensen? Want ik vond dit namelijk wel heel makkelijk gaan.
Die benzodiazepine, dat gaat sowieso te makkelijk. Dat ik weet verder niet...
Dus de diazepam en de oxazepam? En
de pammetjes. De gevaarlijke middelen geven we sowieso, denk ik, veel te makkelijk. En ik denk wel ook dat er verschil zit in arts. Want mijn huisarts bijvoorbeeld is er eigenlijk altijd heel... heel bewust mee bezig geweest. Daar kreeg ik er nooit meer dan 2 van. Die moest ik ook altijd zelf betalen. Maar mijn psychiater, ik denk dat hij me ook heel graag wilde helpen. En ook heel graag mijn rust gunde. Maar wel op een compleet verkeerde manier. En niet meer kijken naar dat lichaam en de persoon die daadwerkelijk voor je zit. Dus ja en nee.
Hmm. Ja, en maar 3 paden bewandelen qua medicatie is misschien ook wel een beetje hardcore, toch?
Ja, dat is het zeker. Ja. En ik heb uiteindelijk denk ik 18 verschillende... Ja, ik heb het geteld, 18 verschillende soorten. Dus dan wel ook met die verschillende benzodiazepine en verschillende antidepressivums, antipsychotica en ADHD-medicatie. Ja. Maar goed, als ik het nu ook zo opnoem, dan denk ik ook, ja, dat is belachelijk. Dat kan niet. Dat kan ook niemand, dat kan een mens gewoon niet goed doen. Nee. Dat kan niet.
Nee.
Maar ja, ik dacht, ik was ook zo bezig met, oké, ik moet verder gaan en ik kom er wel weer uit en ik moet door blijven zetten. En ik had dat vertrouwen nog steeds gewoon heel erg in die psychiater, dat ik dacht van, ja, maar hij zal toch wel weten wat hij doet.
Ja. Ja, ik vind dat een vrij logische aanname,
ja,
hoor.
Zeker,
ik ga er bij de bakker ook vanuit dat hij gewoon een brood heeft gebakken,
ja,
voor
precies,
me, toch?
Ja, precies. Ja, zeker. Ja, ja. Dus dat, ja.
Kun je, uiteindelijk komt het erop aan om met die pammetjes te gaan stoppen.
Ja.
Want waarom moest je daarmee stoppen? Omdat dat te heftig, ging je te veel gebruiken of was het te lang of wat gebeurde er?
Ik heb zelf besloten om daarmee te stoppen. Omdat ik merkte dat ik kwam in op een moment dat ik dacht, oké, dit kan zo niet meer. En ik had geen idee wat het was, omdat ik dacht van, nou, ik dacht dat ik gewoon gek was, dat ik gestoord was. Ik heb meerdere keren ook bij de crisisdienst gezeten met het idee van, nou, het gaat gewoon echt niet goed. Ik heb echt hulp nodig, want ik weet niet wat er aan de hand is en ik kom er niet uit. Ik was gewoon heel erg, ik was op. Ik lig zowel fysiek als mentaal, ik kon niet meer, omdat ik zoveel verschillende soorten pillen kreeg en daarnaast probeerde mijn studie te blijven doen en nou ja, dat ging gewoon niet. En dat, als ik het zo zeg, dan klinkt het ook heel logisch. Maar ik heb bij verschillende soorten instanties aangeklopt met een smeekbeden en een hulpvraag en gezegd van, ja, dit gaat zo niet langer, kan niet meer. En mijn ouders kunnen niet meer. Zowel mijn vriend als mijn ouders die fungeerden een beetje als hulpverlener, maar dat is gewoon niet, dat hoort niet, dat is niet gezond. Ik ben ontzettend blij dat ik dat vangnet had en dat ze er ook zo voor mij zijn geweest. Maar zo hoort het natuurlijk niet. Maar overal krijg ik eigenlijk een soort terugverwijzing naar ofwel de psychiater of de huisarts. Of ik krijg te horen van, ja, je kan hier niet terecht, want je hebt dat vangnet. Dus toen ben ik zelf heel erg gaan zoeken van, hoe kan het nou dat ik er zo aan toe ben. Want natuurlijk wist ik wel dat ik al die verschillende soorten medicatie kreeg. Maar ondertussen was ik al vrij lang met wel 3 of 4 verschillende middelen, maar wel al vrij lang op hetzelfde. En was ik niet meer zo aan het switchen of aan het schommelen. Maar ik snapte er gewoon niks van. Want er waren momenten dat ik echt dacht van, dat ik ineens flauw viel en ook incontinent was, dus gewoon in mijn broek plaste. En dat gebeurde regelmatig, dat ik dan ineens gewoon op de grond lag en dat mijn vriend ineens naast me zat en met een enorm bezorgde blik in zijn ogen. Wat moet verschrikkelijk zijn. Dus ik dacht, nou, dit kan gewoon niet meer. En vooral mijn omgeving dacht dat, want ik kon niet zoveel meer denken. En toen kwamen we er dus eigenlijk achter via zoeken. Kwamen er dus eigenlijk achter van, ja, dat zal wel eens met die, vooral met die benzodiazepine te maken kunnen hebben.
Is dat al googelend?
Ja, al googelend en al bellend naar, je hebt hulplijnen die je dan kan bellen. Je kan 113 bellen, dat is voor zelfmoordpreventie. Mm-hmm. En je hebt een aantal hulplijnen en speciaal ook voor websites, ook speciaal voor benzodiazepines. En uiteindelijk ben ik bij de Ashton Manual terechtgekomen. En dat is geschreven door een mevrouw in 1999. Dus dat is al behoorlijk, ik wil niet zeggen oud, maar het bestaat al een tijd. En er is nog steeds niet heel veel verandering in de manier waarop dit gehanteerd wordt. Maar deze mevrouw heeft daar dus een soort handleiding over geschreven en over, nou ja, de effecten daarvan. En deze mevrouw die is arts en bioloog en die heeft zelf heel erg lang een kliniek gerund voor mensen die moesten afkicken van de benzodiazepines. En die heeft daar dus allerlei geschriften over uitgebracht. En daar ben ik dus bij terecht gekomen en aan de hand daarvan had ik zoiets, oké, ik moet van al die pillen af. En dat was de eerste stap.
En was dat moeilijk?
Het was vreselijk. Het was echt vreselijk. Maar
Want is dat vergelijkbaar met iemand die van drugs afkikt?
Nee, het is niet vergelijkbaar. Het is, je moet het sowieso... je kan niet cold turkey stoppen. Dus helemaal ineens ermee gewoon dit niet meer nemen, zeg maar. Dat is gewoon heel erg gevaarlijk. En er zijn gewoon heel weinig richtlijnen over. En mijn psychiater die had zoiets van... het is geen verslaving. Dus die erkende niet dat het een verslaving was. Later werd het wel in zijn ogen een afhankelijkheid. Nou weet ik niet heel erg goed het verschil tussen een verslaving en een afhankelijkheid. Maar, en ook bij mijn huisarts aangeklopt en die wist het ook niet. Dus uiteindelijk dan toch maar via mijn psychiater die zei van... als je dat graag wil, dan moet je daar gewoon mee stoppen. En dus wel onder een soort van zijn begeleiding. Dus niet helemaal zelf, maar niet heel veel begeleiding. Moest ik daarmee stoppen. En dan moet je eerst overstappen op een ander soort benzodiazepine. En die is dan langwerkend. Dus die gaat wat langzamer uit je lichaam dan degene die ik slikte. En ondertussen had ik al een heel pillendoosje. Echt zo'n wat je wel eens ziet bij wat oudere mensen die dan veel pillen op een dag moesten slikken.
Zo'n plastic doosje allemaal per dag en per uur. Zo.
Dat had ik ondertussen ook al, want ik vergat al mijn pilletjes te nemen. En dan werd dat weer drama. En ik had ondertussen een stuk of 5, 6 dingen die ik per dag moest nemen. En dat was ook heel erg... dat moest ook echt op een bepaald uur, want anders kreeg ik last van afkikverschijnselen. Dus ik moest overstappen van de kortwerkende variant naar de langwerkende variant. Maar dat uiteindelijk, achteraf gezien, denk ik dat de verkeerde dosis is geweest. Dus dat ik te snel ben overgestapt van de kortwerkende naar de langwerkende.
Wat gebeurde er?
Ik denk dat het een delier is geweest. Of een psychotisch delier. Dus dat houdt in dat ik... Ik zag ineens de muur bewegen en ik kon niet meer lopen, want ik dacht dat mijn benen van elastiek waren. En ik was vooral echt heel, heel erg bang. Ik was echt dood en doodsbang. Ik had echt het idee dat ik... En ik dacht ook dat ik er nooit meer uit zou komen. Ik dacht ook echt, dit is het. En daardoor werd ik ook... Dacht ik, oké, de enige uitweg om hier uit te komen is gewoon mezelf iets aandoen. En dan niet per se omdat ik dacht van dat er geen perspectief meer was. Maar gewoon dat ik dacht, oh, er is geen perspectief meer met uit deze medicatie-ellende komen. En dit is iets wat gewoon, ik blijf me gewoon altijd zo voelen. En dat heeft wel even een tijd geduurd. En mijn ouders hebben me ook meerdere keren naar de eerste hulp en naar de crisisdienst gebracht. En daar moest ik maar doorheen zien te komen. Dat was een beetje het idee daarachter.
Ja.
Ja.
En de mogelijke ontsnapping, is dat dan een einde aan je leven maken?
Ja, want dat was het enige wat ik zag als een ontsnapping.
Want dan stopt het.
Ja. Dan stopt dat deinen van de muur en dan dat ontzettend misselijk zijn en vermoeid zijn. Ja, ik kon niet eens meer een serie kijken of een film kijken of een boek lezen of zo. Ik kon echt alleen maar liggen en proberen om in de hoop dat morgen beter werd. Maar goed, dat werd wel niet morgen, maar... Een paar weken duurde dat.
Ik ben wel heel blij dat je er nog bent.
Ja, ik ook hoor. Zeker wel. Maar het was ook helemaal niet... dat wil ik wel er heel expliciet bij zeggen. Het was ook echt dat moment. En alleen maar die ellende van die medicijnen. Omdat ik juist zoveel... zoveel juist ook heel mooi vond en heel fijn vind om te doen. En mee te maken en te ervaren. En mensen om me heen. Maar het was gewoon zo naar en zo ellendig dat ik dacht van, nou ja, dit is het dan gewoon. Ja.
En wanneer hield dat dan weer op? Duurde dat dagen, weken?
Ja, maanden. Maanden. Denk ik. Ja, en ik heb dus. Ik ben nu 4,5 maand helemaal gestopt. En dat afbouwen, dat doen ze dus. Dat hoort heel, heel langzaam te gaan. Sommige mensen doen daar wel 2 jaar over voordat het helemaal afgebouwd is. Maar ik vond die.
Maar je bent nu 4,5 maand eraf.
Ja, er helemaal af. Ja. Ja. Maar ik merk nog steeds. Ik heb nog steeds wel momenten dat ik denk, oké, ik ben nog niet de oude. En ik heb nog steeds last van afkikverschijnselen.
Hoe merk je dat? Want dat is niet meer dan zo extreem?
Nee, absoluut niet. Nee, gelukkig.
Niet meer met muren die.
Nee. Niet meer met deinende muren. En, nee, dus dat is allemaal.
Maar kan je eens een klein voorbeeld geven van wat je dan nog merkt?
Ik heb wel eens dat ik ineens heel misselijk word en dat ik dan gewoon moet overgeven. Mm-hmm. Of ik ben nog steeds op het moment dat ik stress ervaar, dus op het moment dat er meerdere dingen tegelijkertijd gebeuren, dan overzie ik het niet meer en dan raakt mijn stresssysteem nog een beetje ontregeld, waardoor ik dan heel angstig en heel paniekerig en heel erg, ik kan ook heel erg gaan trillen ineens. En ik merk ook nog steeds dat op het moment, want ik nam altijd als ik iets moeilijks moest doen, dus het moeilijkste is aanhalingstekens, want ik vond dat dan lastig. Als ik dan bijvoorbeeld naar school moest gaan, dan dacht ik, nou, ik neem wel weer een pilletje erbij, want dan gaat dat dan makkelijker. Dus nu constant, als ik dan iets moeilijks moet doen, dan gaat er nog even in mijn hoofd om van, oh ja, maar dat pilletje, dat was altijd zo makkelijk.
Is dat dan, misschien vind je dit een botte vergelijk, maar is dat dan hetzelfde als dat je gestopt bent met roken en een lastig telefoongesprek moet voeren en denk, oh, dat deed ik altijd met een sigaret?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel een beetje vergelijkbaar is. En ik denk ook dat mijn lichaam nog steeds reageert op die stress, dat het zoiets heeft van, ik nam eerst wat zodat ik kalm kon worden, maar hoe moet ik nu ontspannen? Dat weet ik gewoon niet meer. Hoe ontspant een mens zich? Hoe moet ik mijn lichaam ontspannen? En ja, dan zijn er hele simpele oplossingen. Ja, mindfulness en drink een kopje thee of ga onder de douche, mijn man.
Ja.
Ja.
Sporten.
Ja, precies. God. Ja, dat is vreselijk. Oh, ja.
Ja.
Maar.
Want als we dit gesprek eens, voordat we naar de foto gaan, als we dit gesprek eens afronden.
Mm-hmm.
4,5 maand, ik wil bijna zeggen clean, maar 4,5 maand geen pammetjes meer.
Ja.
Nog wel antidepressivum?
Ja, dat nog wel.
En nog ADHD-medicatie?
Nee.
Dat niet. Dus alleen nog antidepressivum?
Ja, en ook geen antipsychotica meer, want dat slikte ik ook nog.
Ook nog,
dus
ja.
Dat zat er ook nog bij.
Maar hoe moeilijk is het nu voor jou, Mattie, om dan zonder al die shit te bestaan?
Ja, ik vind het. Ik vind het eigenlijk heel fijn. Ik voel me heel. Hoe zeg ik dat? Ja, ik voel me heel. Dat ik niet meer om het uur een pilletje hoef te slikken. En dat ik niet meer afhankelijk ben daarvan. En dat ik niet meer op de grond val als ik het niet neem. Of dat ik. Dat voelt heel prettig. En dat ik langzamerhand meer. Ervaar hoe het weer is om je normaal te voelen. Dat klinkt heel erg zielig, maar om je weer normaal te voelen, dat
klinkt
is echt
eigenlijk helemaal niet zielig.
Nee, ja, dat is heel fijn. Ja, dat is echt heel fijn. En ik merk heel langzaam dat ik weer toch wel weer een klein beetje van dingen ga genieten en dat ik weer dingen zie die ik fijn vind en die ik mooi vind. Maar er is ook een andere kant die heel graag af en toe nog een pilletje neemt.
Ja. Yeah. En als je het hebt over dingen die je fijn vindt of mooi vindt, kun je ze iets noemen?
Ja, ik heb een tackle.
Een tackle?
Ja, ik heb een tackle genomen, ja. Ja.
Hoe heet die?
Hij heet Norbert.
Norbert?
Ja.
Prima.
Ja, ik dacht, hij moet wel een hele stoere mannennaam hebben. Ja. Ik zat te twijfelen. Ik dacht, ja, Wilfred of Winifred of zoiets. Zo'n hele random naam. Mm-hmm. Ik dacht. Maar uiteindelijk is het Norbert geworden. En afgekort is het Bertje.
Ja.
Nou ja, hij brengt mij wel heel veel. En ook hij zorgt er ook voor dat ik in een ritme kom. Dus hij wordt gewoon om 8 uur wakker en dan moet ik eruit. En eerst lukte me dat niet. En hij dwingt me ook de straat op. Ik heb nog steeds momenten dat ik denk, oh, ik wil die straat niet op. Ik ga het niet doen of ik wil er niet heen. En dan denk ik, ja, maar ja, dan moet ik die hond niet uitlaten. Mm. Dus dat is heel fijn. Ja.
Nog even heel kort als allerlaatste voor met name jonge mensen die nu luisteren.
Ja.
En pammetjes voorgeschreven krijgen of daarmee aan de gang zijn.
Mm-hmm.
Ik weet dat jij in het begin van dit gesprek terecht zei, ik ben geen arts. Dus je wordt ook helemaal niet verondersteld om een deskundige te zijn.
Nee.
Maar is er iets wat jij daarover zou willen zeggen? In de zin van, is er iets wat jij daarvan vindt, iets wat je adviseert?
Mm, nou ja, ik denk sowieso dat het heel erg belangrijk is om altijd... het is zo naar om te zeggen, het is zo'n cliché om altijd bij jezelf te blijven. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk is, heb ik ervoor gekozen om zelf die medicijnen af te bouwen. En dat ging echt zonder dat een arts mij daarin adviseerde of wat dan ook. Hij zei alleen maar, ja, dat mag wel. En uiteindelijk is dat een beetje mijn redding geweest. Heeft dat me uiteindelijk er deels uitgeholpen. Dus ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om wel kritisch te blijven over hulpverleners. En daarnaast dus wel gewoon om hulp blijven vragen. Die twee dingen denk ik dat heel belangrijk zijn.
Want jij hebt die psychiater, je dacht hij weet waar hij het over heeft.
Ja.
Had je dat achteraf iets minder willen doen?
Nou ja, aan de ene kant denk ik, je hoort een hulpverlener ook gewoon wel echt te vertrouwen met alles. En dat vind ik een beetje de contradictie erin. Dat ik denk, ja, aan de ene kant... Want er zijn ook denk ik wel heel veel mensen juist heel wantrouwig over zo'n arts of psychiater of psycholoog. Dat ze denken van, ja, moet ik hiermee? Dus aan de ene kant denk ik, ja, je moet het wel een kans geven. Maar aan de andere kant denk ik dus ook van, dit was wel een hele nare ervaring. Maar ik denk wel... dat het dus ook echt heel erg aan de arts ligt die je krijgt. Dus op het moment dat je je niet prettig voelt bij een hulpverlener, dan geef dat aan en zoek naar een andere.
Ja.
Ik denk dat dat een goede tip is.
Ja.
Ja.
Nou ja, en dicht bij jezelf blijven is een cliché. Daar ben ik helemaal met je eens. Tegelijkertijd is het wel datgene wat ja, als ik naar mezelf kijk, wat ik te weinig doe nog steeds. En ik ben al 51.
Ja.
Maar nog steeds heb ik heel vaak achteraf dat ik denk, was ik maar wat dichter bij mezelf gebleven.
Ja. Ja, toch? Zeker.
Want je
ja.
weet dingen toch instinctief vaak wel.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, dat is wel wat ik er ook heel erg uitgehaald heb. Dat ik nu merk dat ik toch eerst wat beter nadenk over dingen die ik doe. Of over, ja, over mijn handelingen.
Ja.
Dus,
ik geef jou de foto, Mattie.
Oh,
of ik leg hem op het midden van de tafel. Het is een podcast, dus mensen kunnen de foto natuurlijk nog niet live meekijken. Maar kijk jij eerst zelf maar even.
Ga ik eerst zelf kijken?
Ik zie hem nog niet.
Oh, nou, het valt mee. Ik heb een beetje mijn ogen dicht. Dat heb ik altijd door de flits.
Laten we even kijken. Oh ja, je hebt een beetje de ogen dicht. Wil je hem nog opnieuw nemen? Of ben je er wel blij mee?
Nee, want dan... Ja, nee, ik ben er wel blij mee. Ik vind hem wel goed.
We gaan hem zo houden.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Hoe vond je dit gesprek?
Wel heel eng. Ja. Ja, ik vond het heel eng. Maar ik ben blij dat ik het wel gedaan heb. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het gebeurt.
Ja. Ik vind het heel fijn dat je het verteld hebt en ik heb je geen moment zielig gevonden.
Nee, dat is ook heel belangrijk. Dat vind ik ook heel erg belangrijk.
Geen moment dat ik dacht, goh. Nee, wel veel meegemaakt. Maar, ja. maar je hebt volgens mij altijd gewoon heel erg je best gedaan om het zo goed mogelijk te doen.
Ja.
Maar ja, je zit in een soort molen dan. En daarin...
Ja, dat is dat, die molen moet ik uit.
Ja.
Moet ik nog steeds wel uit, denk ik. Het is nog steeds af en toe dat ik denk ook... Ik denk dat het een even eruit stappen en er weer instappen. Ik denk dat
precies,
belangrijk is.
Precies, dat is het, ja. De uitstappen en er weer instappen. Maar dan met de kennis die je dan opgedaan hebt.
Ja, en af en toe ook een beetje jezelf de kans geven om er weer even uit te stappen als dat nodig is. Om jezelf weer even...
En met er weer instappen bedoel je dat je niet zonder hulp denkt nu zomaar... Ik kan het nu zonder alle hulp.
Ja.
Alleen misschien op een andere manier. Of...
Ja, en ik denk, ik zie de maatschappij en de druk die er af en toe op je als persoon wordt gelegd... zie ik ook wel een beetje als de molen. Dus daarmee bedoel ik dan ook.
Oh ja, oké. Okay. Van... Oh, ik dacht dat je specifiek over de hulpverlening...
Nou ja, ook een beetje hoor. Ja. Maar die zie ik ook wel in dezelfde lijn.
Ja.
Maar gewoon een beetje op die manier, ja.
vind dat een supergoed advies aan het eind van dit gesprek. Stap er eens eventjes uit en dan stap je er later weer op.
Ja, ja, als je weer uitgerust bent.
Ja.
Ja, dat vind ik ook heel. Dat denk ik ook. Je hoeft echt niet constant alleen maar aan te staan. Je kan ook even jezelf de tijd geven om weer tot rust te komen. En even een dag op de bank is niet niks doen, maar is gewoon opladen.